Goed gespeeld, goed gespeeld. En bijvoorbeeld al de troost, er is altijd hoop voor iedereen, hè, ongeacht afkomst. Ik moet wel zeggen, de eerste dienst had ik bij de Filistijnen. En dat is eigenlijk wel heerlijk, hè? Gewoon lekker een beetje, af en toe is dat heerlijk, een beetje rauw schreeuwen. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel weer zo'n verhaal, wie het laatst juicht, die juicht het best, zeg maar. Dus ik was even opgeschoven naar het beloofde land. Verhaal van David en Goliath, onze nummer 5 in de top 10 van mooiste bijbelverhalen van Groningen. En een heel bekend verhaal. Ik denk zelfs als je niet bent opgegroeid met kerk of met geloof, dat ergens ooit is vast wel eens David en Goliath voorbijgekomen. En als je dat verhaal dan ook weer even uitspeelt, dan ja, zou je ook eigenlijk al heel snel hele mooie en ook wel makkelijke conclusies kunnen trekken. Hè, bedoel, ja, er verschijnen soms reuzen. Maar wees als David. We hadden vroeger ook zo'n boekje in de kast, Dappere David. Dus wees dapper als David. En zorg dat je in de naam van de Heer, ja, die reus en die reuzen die misschien ook in jouw leven komen, verslaat. Nou, dat is hartstikke mooi en dat zijn goede conclusies vanuit het verhaal. Maar, als we daar heel snel naartoe bewegen, dan doen we uiteindelijk eigenlijk geen recht aan het verhaal, want er zit nog heel veel meer in. Maar we doen ook geen recht aan onze eigen levens. We gaan dan te snel. Want we weten denk ik allemaal, als wij een reus in ons leven tegenkomen, in de vorm van een probleem of een situatie of een worsteling waar we maar niet doorheen komen, dan is het ook heel vaak niet zo dat zo'n reus met één gebedje of met één slingering uit je leven verdwijnt. Ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, dan moeten we constateren dat sommige reuzen ongelooflijk lang in ons leven actief blijven, een plek innemen en ons soms ook weerhouden om onze plek in te nemen. En of het nou gaat om de reus in jouw leven van minderwaardigheid, de reus van verslaving, de reus van kinderloosheid, wat we net hoorden, de reus van onzekerheid, of misschien juist wel de reus van trots, de reus van oordeel en kritiek. De reus van onreinheid. De reus van depressie. De reus van angst. De reus misschien wel heel specifiek in de vorm van één ander persoon. Misschien wel een pester op school. Of een collega op het werk. Misschien iemand in je familie. Welke andere reus ook maar, als er zo'n reus in jouw leven is, ja, meestal zijn ze er al een tijdje. En heel vaak gaan ze niet zomaar aan de kant. En verdwijnen ze niet zomaar uit je leven. Maar gelukkig heeft dit verhaal ons dan wel meer te vertellen. En ik vind het altijd weer fascinerend. Als je zo'n heel bekend verhaal echt eens even gaat doorpluizen. Dan komen er dingen naar voren. Of je denkt, huh? Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En hey, wat ongelooflijk relevant voor ons om juist ook dat detail te weten. Niet alleen maar wees dapper als David. Maar hey, kijk eens wat dat verhaal ons eigenlijk allemaal ja, aanlevert en hoe dat ook gewoon echt een vertaalslag is naar ons leven nu. Dus ook dit verhaal was de reus bijvoorbeeld niet zomaar weg. Ja, even de hoofdlijnen, het leger van Israël tegenover het leger van de Filistijnen. En daartussen was dat dan de Terebintvallei. Nou, die was iets breder dan drie stoelrijen, zeg maar. En daar stonden ze. En daar stonden ze al een tijdje. Goliath doet dat voorstel om niet als leger tegen leger te vechten, maar als één man tegen één man. En dan lezen we in 1 Samuel 17, waar ook het hele verhaal staat. We gaan het niet helemaal lezen, maar lees het thuis na in 1 Samuel 17. Daar lezen we in vers 8 tot 11. Er staat, in het dal bleef de Filistijn, dat is dus Goliath, staan. En hij riep de Israëlieten toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. En bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. En in vers 24 lezen, Ja, bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. En weet je wat ik dan zo fascinerend vind aan deze hele geschiedenis? Dat begint in vers 16. Daar staat: ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren. 40 dagen lang. En bleef dan staan wachten. Tot er misschien iemand dapper genoeg was om tegen hem te vechten. Dus tegen de tijd dat David op het toneel komt, om uiteindelijk in eerste instantie voedsel te brengen voor zijn broers die in het leger zaten, en om namens zijn vader ook even te horen van hey, hoe staat het ervoor aan het front. Als hij komt, dan is op dat moment treedt Goliath niet voor de eerste keer naar voren, maar voor de 81ste keer. En daar wordt het dan eigenlijk een beetje een heel ander verhaal van. 40 dagen, 's ochtends, 's avonds, en dan komt David. 81 keer heeft die reus al lopen brullen. En 81 keer is het leger van God, van Israël, verlamd van schrik. En rennen ze opnieuw in paniek naar voren. En zien we, vers 20, hij, David, kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. En dat is toch wat, als je dat even op je in laat werken. 40 dagen, 's ochtends, 's avonds, 81ste keer, waarop elke keer precies hetzelfde is gebeurd tot nu toe. En opnieuw gaat dat leger klaarstaan. En ze heffen de strijdkreten aan. En we zullen ze pakken. En wij gaan de strijd aan in de naam van de Heer. En als ze onze liederen hadden, dan hadden zij ook gezongen. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. Zeker weten dat ze dat hadden gezongen. En ze slaan elkaar op de rug en ze gaan klaarstaan. En voor de 81ste keer, Goliath. En hup, ze rennen angstig weg. Ook die grote overwinningskreten zijn in de realiteit, op het moment dat ze met de reus opnieuw worden geconfronteerd, holle kreten. En zo kan het soms ook in ons leven zijn. Dat we hier vol enthousiasme en met ons hele hart meezingen, net ook. En als we dan weer hier vandaan gaan en midden in de week ergens weer die reus in ons leven opdoemt. Ja, dat ook dat die klank niet meer klinkt. Dat het lied niet meer zijn kracht heeft. Omdat we gevoelsmatig weer helemaal alleen voor staan. En ook wij verlamd raken, ja, bij het geconfronteerd worden bij die reus in ons leven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen in deze geschiedenis, het is ook gewoon dwaas. De definitie van dwaasheid is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan wel een andere uitkomst verwachten. Dus ze gaan al 81 keer, voeren ze hun strijdkreten, gaan ze klaarstaan en maar verwachten en hopen dat het misschien deze keer anders zal zijn. Maar opnieuw staat daar Goliath. En hij doet opnieuw zijn voorstel. En weet je aan wie het als eerste ligt? Dat ze hier nu al voor de 81ste keer in feite ook worden bespot als volk van God. Dat is in feite in eerste instantie, je zou kunnen zeggen, de schuld van Saul, de koning. Saul was namelijk ook een beer van een vent. Als je ziet hoe hij wordt uitgekozen, hij torende boven de rest van het volk van Israël uit. Hij was niet alleen groot, God, dit was ook groot, maar Saul was ook groot. Saul was ook nog eens geroepen door God zelf. Hij was niet alleen groot en geroepen, hij was ook nog eens gezalfd door de kracht van de Heilige Geest. Saul had alles in zich, en dat had hij ook al bewezen, om die overwinning te behalen in de naam van de Heer. En waar is Saul? Saul zit in zijn tent. Ook verlamd van schrik. Ook onder de indruk van de reus die op hem afkomt. En eigenlijk verliest hij daar al het koningschap aan David. Hij had hier moeten strijden. Hij had in de naam van de Heer de overwinning moeten pakken. En die had hij ook kunnen pakken. En ik geloof dat de Heer me dat influisterde, net nog tussen de dienst, dat hier vanmiddag ook misschien wel één of meerdere Sauls in de zaal zitten. Dat God jou al heel specifiek voor iets heeft geroepen. Dat er een roeping op jouw leven ligt. En dat je weet die is van God. En dat je weet, God heeft mij ook al gezalfd door mijn geest. Hij heeft me alles al gegeven die me in staat stellen om te wandelen in de roeping die God specifiek voor mij heeft. Maar dat je ondertussen ergens in een tentje zit. dat je niet wandelt in de roeping die God voor je heeft. Wie is Saul? En als jij weet, oeh, dat gaat over mij, dan nodig ik je uit om op te gaan staan. Om je plek in te nemen die God al heel specifiek dan voor jou heeft klaargemaakt. Dus wees als een David, Saul. Dat kwam er even tussendoor, zeg maar, gewoon tussen de diensten. Dat is mooi, hè? Hoe de Heer dat soms zo leidt. Maar het blijkt ook, je kunt wel geroepen zijn. Je kunt wel gezalfd zijn door de Heilige Geest. Maar de sleutels om dat te vertalen naar daadwerkelijk resultaat en vrucht voor het Koninkrijk is geloof en is gehoorzaamheid. Je kunt, als eerste moet je geloven dat jij die plek mag innemen. Je moet geloven dat God inderdaad jou ook de kracht van zijn geest geeft om ook de reuzen in jouw leven te overwinnen. Geloof je het? Dat is één. Maar je kunt geloven dat je geroepen bent, dat je gezalfd bent en dat God het wil doen. En dan nog vraagt het om daadwerkelijk actie. Vraagt het om daadwerkelijk je plek in te nemen. Vraagt het om daadwerkelijk stenen op te raken en te gaan slingeren. Het is nooit zo dat we alleen maar kunnen zeggen, ja maar de Heer van de hemellegers, hij geeft de overwinning. Oh ja, hij wil dat zeker bewerken. Maar het gebeurt vaak pas als wij zelf in beweging komen. Als we pas zelf ook actie nemen. Als we zelf ook die strijd aangaan. En dat zien we hier. En dat is ook geldig in onze levens. Maar Saul doet niks. En de rest van de Israëlieten doet ook niks. Ze kunnen niet eens meer logisch nadenken. Zo verlamd zijn ze van de schrik. En dat gebeurt ons natuurlijk ook wel. Als wij opnieuw worden geconfronteerd met datzelfde probleem of die worsteling of die uitzichtloze situatie. En er worden pijlen afgevuurd in ons denken. Ja, ook dan kunnen we bijna alleen maar die pijlen aannemen als waarheid of zo. Want het is dat van de zotte dat volk Israël 81 keer Goliath op zich af liet komen. En dat ze geen één keer bedenken. Wat een slecht voorstel. Wat een slecht voorstel. Wij willen helemaal niet vechten één man namens ons tegen één reus van jullie. Wij willen vechten als leger tegen leger. En dan zetten we 5 man op jou. Maar als je geconfronteerd wordt met een reusachtig probleem in je leven, dan kun je soms helemaal niet meer helder nadenken. Het gebeurt ze niet 1 keer, het gebeurt ze 81 keer. En dat is belangrijk om te beseffen, we hebben wel de keuze om anders te denken. We hebben wel de keuze om te kijken vanuit een ander perspectief. En we hebben de keuze en soms ook de moed nodig om ervoor te bidden van, Heer, maar wacht even. Wat is uw perspectief op deze situatie? Ik zie alleen de reus. En hij is zo groot. Voor David was een voordeel, was zo'n grote reus dat hij niet te missen was. Maar hij is zo groot dat ik zie niks anders dan alleen maar dat grote probleem, die reus in mijn leven. Dan heb je het nodig dat God je optilt. Ja, maar dit is hoe ik die reus zie. En dit is hoe je er daadwerkelijk ook mee kunt en zult afrekenen in jouw leven. Maar ja, zo zit het ook in ons leven. Het werkt bij ons precies hetzelfde vaak als bij het volk Israël. He, als die reus verschijnt, als dat probleem weer in volle vaart op ons afkomt. Voor het eerst, of voor de 81ste keer, dat ook wij verlamd raken. He, dat de klank van die overwinningsliederen die we hier zingen in de dienst, dat hij over 2 dagen in ons leven al zijn kracht alweer verloren heeft. En dat de moed ons eigenlijk al meteen weer in de schoenen zakt, op het moment dat we geconfronteerd worden met die reus in ons leven. En dat ook wij niet meer kunnen denken in opties of in alternatieven of in strijdstrategieën. Maar dat we bijna alleen maar kunnen toegeven aan wat die reus ons maar toeschreeuwt in ons leven. In ons denken. En weet je, ik ben daar wel eens ook echt moedeloos van geweest in mijn leven. Als ik ook voor de 81ste keer werd geconfronteerd met een reus in mijn leven. Dat ik ook echt denk van ja, maar volgens mij gaat het gewoon echt niet meer veranderen. En ik heb ervoor gebeden. En ik heb ervoor gevast. En ik heb hulp gezocht. Maar het verandert niet. Heer, hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou? Het gaat niet stoppen. Het wordt niet beter. Blijkbaar kom ik niet af van deze reus in mijn leven. En dat is niet waar. Want het kan stoppen. En het moet stoppen. En het zal stoppen. Die invloed die verkeerde reuzen in jouw leven hebben. Het zal stoppen. En niet zomaar. Niet zonder strijd. Niet alleen maar één keer zingen. God van de hemel, Jezus heeft voor de strijd voor mij. Weg problemen. Zo werkt het niet. Oh ja, God is betrokken in die strijd. Hij wil je bekrachtigen. Maar je hebt zelf ook die strijd te voeren. En die strijd kan ik niet voor jou voeren. Die moet je zelf voeren. En deels zelfs in je eentje. Want die strijd vindt zich heel vaak af op het moment dat je in je eentje bent. Al die leugens die gaan over afwijzing, over eenzaamheid, over veroordeling. Wanneer komen die binnen? Heel vaak als je in je eentje bent. Wanneer leiden gedachten van onreinheid tot onreinheid? Vaak als je in je eentje bent. Wanneer snij je jezelf dat het pijn doet? Als je in je eentje bent. Hier samen kunnen we onszelf sterken. En dat is goed. En dat is nodig. Ik bedoel, zie deze diensten ook als, bij wijze van spreken, één grote brandstoftank voor de rest van de week. En niet alleen een tank om te ontvangen, maar ook om hier te geven en God de eer te geven die hem toekomt. Maar hoe werkt het morgen? Als we morgen toch weer worden geconfronteerd met een reus in ons leven. Maar morgen kunnen we ook winnen. Zelfs als we alleen zijn. Zelfs als we het gevoel hebben dat we alleen zijn. Want als jij geconfronteerd wordt met een reus in jouw leven. En je hebt het idee, man, ik sta hier in mijn eentje voor. Dan is er al de eerste leugen in je denken gestopt. Want je bent niet alleen. De Heer Jezus heeft beloofd toen hij de grote opdracht gaf. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Ook als je in je eentje bent. Ook als je je alleen voelt. Roep hem aan. Haal hem erbij. Als je denkt van Heer Jezus, waar bent u? Nodig hem uit. Schreeuw het uit als het moet. Heer Jezus, hier is mijn reus. Waar bent u? Kom erbij. Laat me zien met uw ogen. Want je staat er nooit alleen voor. En zeker, we hebben ook elkaar nodig. We kunnen elkaar sterken. We kunnen elkaar bemoedigen. We kunnen voor elkaar bidden. Dat is hartstikke belangrijk. Want sommige reuzen, die worden wel hier verslagen. Daar hebben we ook prachtige getuigenissen van vanuit het ministeriegebed. Dat daar daadwerkelijk reuzen worden verslagen. Maar soms word je daar ook vooral gesterkt voor de strijd die je daarna nog zelf te voeren hebt. Dus nu alvast de uitdaging. Als jij een reus hebt, waar je zegt, ik zou niet weten hoe ik ermee af moet rekenen. Maak straks gebruik van gebed na de preek. En de realiteit is gewoon, de meeste problemen verdwijnen niet als sneeuw voor de zon. Goliath niet, pas na 81 keer en iemand die snapte hoe het wel kon. En onze reuzen ook niet. En gelukkig maar. Gelukkig maar dat onze problemen niet altijd maar als sneeuw voor de zon verdwijnen. Want juist dankzij problemen, juist dankzij moeilijkheden in ons leven, ja, dat zijn de grootste groeiversnellers. Als het gaat om geestelijke groei, als het gaat om het ontwikkelen van je persoonlijkheid. Oh, weet je, moeilijkheden, dat zijn mogelijkheden. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw, moeilijkheden, dat zijn mogelijkheden. Ach, je bent totaal niet overtuigd dat dit waar is, dat merk ik al. Jammer. Zoals de Engelsen, ik probeer het zo nog een keer, oké? Okay? Ik zal eerst proberen gewoon iets meer woorden aan te geven. De Engelsen zeggen altijd, heel mooi, out of a test komt ze testimony. He, uit een test die je doorgaat, een proef die moet bestaan, een ingewikkelde situatie. Als je daar doorheen komt, en dat gaat altijd met strijd, ja, uiteindelijk wordt het een testimonie, een getuigenis. Wat zijn de mooiste getuigenissen die we horen? Niet van, ik had een probleem en ik heb eigenlijk nooit problemen. Want ik bid en ik zit op de top van de berg de rest van mijn leven en gaat allemaal lekker. Dat is wel mooi, dat is alleen maar een beetje jaloers maken. En is het altijd de vraag, is het wel waar? Iemand die echt altijd alleen maar op de top van de berg zit. Ik weet niet of dat al wel kan, zeg maar. Als ik een getuigenis hoor van iemand die zegt van, joh, oh man, ik zat er zwaar in. Ik heb moeilijkheden in mijn leven, worstelingen, problemen, reuzen. En ik wist niet hoe ik ermee aan moest. En ik heb gestreden en ik heb alles gedaan. En uiteindelijk, God heeft me ook laten zien hoe ik daar verder in kon. Hij heeft ook doorbraken bewerkt. Ik heb stappen gezet, ik ben in geloof gaan staan. En ja, de reus in mijn leven is verslagen. Dat is toch fantastisch? Goedemiddag zeg. Dat is toch fantastisch? Dus zeg even tegen je buurman of buurvrouw, moeilijkheden zijn mogelijkheden. Nou, ja, dat is iets overtuigender inmiddels. Mooi. We hebben het nodig om te groeien. om te groeien in geloof. We hebben het nodig om te groeien ook in vertrouwen. Vertrouwen op God. En dat is wat David deed. Hoe werd David zo sterk in zijn geloof? Hoe kan het dat hij uiteindelijk wist, ik moet gaan in de naam van de Heer en dan zal die reus neergaan. Dat begint in zijn omgang met God. Psalm 28, vers 7. En daar zegt hij, de Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. David weet het, hè. Hij weet het wie God is. Hij vertrouwt zijn leven aan hem toe. En dat is niet zomaar zo gekomen. Dat is gegroeid. Lees de psalmen van David maar door. Och man, als er iemand weet wat worstelingen en reuzen en problemen zijn, dan is het David wel. Zo vaak met tegenstanders, ook letterlijk, ook fysiek. Zo vaak met ongelooflijke moeilijkheden en worstelingen en problemen. Dat er zoveel reuzen in zijn leven zijn geweest. Lees de psalmen. En dan zie je daar dwars doorheen. Ook als hij soms vraagt, Heer, waar bent u? Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dwars daar doorheen. Altijd weer zo'n uitspraak van Gods vertrouwen. O, mijn Heer, God van Israël, u bent erbij. En u zult mij uitredden. Het is gegroeid. En hoe is dat gegroeid? Ja, in de vertrouwelijke omgang met de Heer zelf. De tijd die hij in alle rust met de Heer doorbracht. Terwijl hij heel vaak ook de schapen aan het weiden was. Hij was een herder. Psalm 131 geeft daar ook prachtig woorden aan. Er staat een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer. Van nu tot in eeuwigheid. Wat wij nodig hebben als wij weer worden geconfronteerd met een reus in ons leven, is onze ziel tot rust brengen. Daadwerkelijk stil worden. Zodat we ook ons kunnen laten voeden door wat God eigenlijk zegt over die reus. We zijn vaak verlamd van schrik en kunnen alleen maar reageren op hoe de reus wil dat we reageren. We hebben het nodig om onze ziel tot rust te brengen. En ik weet, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Heel vaak in ons drukke leven zeggen we tegen de Heer, Heer, de komende 1 minuut en 36 seconden is volledig voor u. Oh, ik heb het zo nodig, vul me. Oh, jij wilt u spreken. 1 uur 20. 1 minuut 36. Beetje gechargeerd. Maar zo werkt het niet. Juist in de tijd waarin wij leven, waar zoveel informatie op ons afkomt, waar zoveel ruis is, hebben we het nodig om echt stil te staan. En bij mij kost dat soms meer dan een uur. Voor ik kan merken, oké, nu is mijn ziel tot rust gekomen. En heel eerlijk, ik gun mezelf veel te weinig dat uur. Omdat ook ik in een tijd leef waarin ik denk dat ik van alles moet weten. En ook wel zoveel verantwoordelijkheden en taken en dingen die moeten gebeuren. En dan toch maar weer verder. Ik heb het zo nodig om stil te worden. Om als dat nodig is een uur of langer uit te trekken. Zodat je ervaart, oké, nu is echt al het denken weg. Mag ik hem bidden, je neemt alle afleiding weg. En dat kost de tijd. Dan moet het toerental van je ziel, je moet gewoon omlaag. En het is niet omlaag, meestal in een paar minuten. En soms wel, ja. Soms spreekt God binnen die 1 minuut 36. Halleluja. Maar heel vaak verlangt hij ernaar dat we echt onze ziel tot rust brengen. En bij hem zijn. En dan begint hij pas te fluisteren, te spreken. Na een uur. En soms duurt het langer. Nou, dan is de vraag, hebben we dat ervoor over? Kunnen we die tijd daadwerkelijk losbreken in ons schema? In onze agenda om te zeggen, oké. Ik ga net zo lang stil worden. Tot mijn ziel daadwerkelijk tot rust is gekomen. En ik ga net zo lang stil blijven. Tot ik ervaar dat Gods aanwezigheid daarin is. En dat hij spreekt tot mijn hart. Tot mijn ziel. Dat vraagt om keuzes. Dat gaat niet vanzelf. Maar ben jij bereid om die keuze te maken? Om te zeggen, ik ga elke keer als dat nodig is, tijd stilzetten. Letterlijk even de tijd stilzetten in jouw leven. Want mijn ziel moet weer tot rust komen. Dat is de eerste stap. Voed je tijd. Voed je geloof door tijd met God door te brengen. Voed je geloof met het woord. Ik bedoel, als Jezus wordt geconfronteerd met die grote reus, de duivel, in zijn verzoeking in de woestijn. Waar is hij door gevoed? Door het woord. Waarvoor moet die reus aan de kant? Door het woord. Jezus was vol van het woord. Het enige wat hij deed is een aantal waarheden uit Gods woord uitspreken. En de reus moest aan de kant. Zijn we genoeg gevoed met de waarheid van Gods woord over wie wij zijn als zijn geliefde kinderen, wat onze identiteit is. De autoriteit die we hebben in Christus. Vanuit mezelf stel ik helemaal niks voor. Maar in Christus ben ik gezeten met Christus in de hemelse gewesten, zoals Efeze dat zegt. Heb ik autoriteit, net zo goed als jij autoriteit hebt. Zijn we ons daar bewust van? Zijn we gevoed met waarheid, met identiteit, met autoriteit? En ja, dat begint allemaal bij die intimiteit. Die stilte, die rust. Dus dat hebben we als eerste nodig in het worstelen dwars door onze problemen heen. Breng je ziel tot rust. En het tweede is, we moeten niet zozeer kijken naar de lessen die we van David kunnen leren. Een beetje wel, maar richt je blik niet zozeer op David, maar wel op de zoon van David. Zoals de Heer Jezus al wordt aangekondigd in het Oude Testament. Het verhaal van David is prachtig. Het vertelt ons hoe één man de overwinning haalde voor het hele volk. Maar het verhaal van de zoon van David, Jezus, is nog veel indrukwekkender. Het is het verhaal van één man die de overwinning haalde niet voor één volk alleen. Hij haalde de overwinning voor de totale mensheid. Door zijn offer aan het kruis, door de opstanding uit de graf, haalde hij de ultieme overwinning over zonde, over dood, over duivel. De overwinning is behaald door Jezus. Voor ieder mens die daar maar aanspraak op maakt. Ongelooflijk hoe groot zijn overwinning is. Het is verslagen, het is overwonnen. Maar dan zien we nog ook wel de realiteit in ons leven, dat we dat wel geloven, dat Jezus de overwinning heeft behaald over zonde, dood en duivel, aan kruis en door opstanding heen. Maar ja, als we dan kijken naar de realiteit van ons leven, dan zien we, ja, maar het is niet altijd overwinning. En daar zit nog een prachtige les ook in het verhaal van David en Goliath. Want betekent de overwinning dat wij niet meer hoeven te strijden? Nee, zeker niet. Wij leven in dezelfde realiteit als het volk destijds. De Filistijnen, vervelend volk als het ook is, maar ik doe jullie nu toch wel even als Filistijnen, merk ik gewoon. Jullie toch wel, je zijn mijn geliefde broers en zussen. Hoe snel kan het gaan? Ik zie jullie al bijna als Filistijnen. Jullie, de Filistijnen. Ik raak er gewoon van in de war. De Filistijnen hielden zich niet aan de afspraak. De afspraak was, degene die wint, ja, het andere volk zal als slaaf dienen. Wat doen de Filistijnen als Israël wint? Ze zeggen niet, oké, nou, nu zijn we slaven, dat hadden we afgesproken. Nee, ze gaan er vandoor. Ze houden zich niet aan de afspraak. Nou, zo zou ik kunnen zeggen, ook de machten van de duivel zich niet aan de afspraak. De duivel is overwonnen. Maar al die machten, die strijden vrolijk verder, alsof zij ook nog een overwinning hebben behaald. Ofwel die overwinning er helemaal niet is. We moeten strijden, allemaal. Dat hele leger moest gewoon nog in actie komen. En sommige reuzen werden al heel snel verslagen. Er hoefden maar 100 meter te rennen en huppakee, of een reus, gewoon een Filistijn. Die waren heel snel te pakken. Maar als je dan even verdiept ook weer in het verhaal zelf en in de geografie van dat land Israël, dan zie je dat de laatste Filistijn pas werd verslagen toen ze die Filistijnen 40 kilometer hadden achtervolgd. Dus dat vroeg om een marathon. En dat is denk ik ook heel vaak in ons leven zo. Sommige reuzen, sommige problemen. Oh, goede focus, juiste blik, juiste dingen die je doet, hup, hij verdwijnt ook zomaar. Maar er zijn ook reuzen in ons leven die vragen om de vasthoudendheid van een marathon. Die verdwijnen blijkbaar niet zomaar uit ons leven. Daar moeten we in doortastend zijn, in volhouden, in de overtuiging, hij zal verdwijnen. Al kost het me een marathon lang aan volhoudingsperiode. Net als bij de Filistijnen, ik zal overwinnen. Is het niet vandaag, dan is het morgen. Die overtuiging, daarin mogen we wel degelijk achter onze vijanden gaan. Wij moeten wel degelijk nog al die machten, al die reuzen ook in ons leven. We moeten ze één voor één verslaan. Niet in eigen kracht, dat gaat niet werken. Wel degelijk ook in zijn naam, in de naam van Jezus. Want hij heeft, zoals hij ook zelf zegt, alle macht. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En dus mogen we ook die strijd aangaan in zijn naam. Maar, dan zitten we soms nog wel bij een maar. Want ik geloof dat heel veel reuzen in ons leven te overwinnen zijn. Ik geloof dat heel veel problemen te overwinnen zijn. En soms betekent dat je gewoon nieuwe dingen moet leren. Dat je oude dingen moet afleren. En ja, dat heeft heel veel te maken met de werking van de Heilige Geest in jou. Het heeft te maken met hem de ruimte geven. Het heeft te maken met de voeden met de waarheid. Het gaat niet vanzelf. Heel veel problemen en worstelingen zijn te overwinnen. Ik geloof persoonlijk dat het op het gebied van ziekte soms ingewikkelder is. Dat dat ook als een reus kan zijn in ons leven. En dat we ons uitstrekken naar genezing. Dat we genezing uitspreken, ook in de naam van Jezus. En ik geloof dat we dat absoluut mogen doen en moeten doen, ook als broers en zussen. Maar dat we ook moeten erkennen. Soms is er geen genezing. En we doen alles. We bidden, we vasten, we zijn vol geloof. Maar soms is er geen genezing. En ik geloof dat we dat te maken heeft met, zoals we dat dan theologisch noemen, met het alreeds nog niet principe van het Koninkrijk van God. Oh ja, dat Koninkrijk van God, met ook alle machten en alle kracht die dat in zich heeft, dat is onder ons. Zoals Jezus ook zei, het Koninkrijk van God is onder u gekomen. Daar waar Jezus is, daar waar zijn aanwezigheid is, daar waar zijn kracht, daar is kracht. Daar is overwinning. Daar is dat Koninkrijk. Maar er is ook een nog niet. Dat Koninkrijk van God is er niet ten volle. En ik denk dat we dat ervaren als we om ons heen kijken. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de wereld. Wij wachten tot wel degelijk dat Koninkrijk volledig zijn vervulling zal vinden op deze aarde. En daarvoor wachten we op de wederkomst van Jezus. Oh, en ons gebed zou mogen zijn, Heer Jezus, kom alstublieft spoedig. Zodat dat Koninkrijk van God ten volle geopenbaard zal worden. Dat daadwerkelijk er heelheid zal zijn. Dat die reuzen daadwerkelijk aan de kant zullen zijn. Ook de reus van ziekte. Maar wij leven in het alreeds. Nog niet. En dat betekent dat er soms lijden is, wat niet zomaar aan de kant gaat. Dat moeten we ook eerlijk in zijn. Ook naar elkaar toe. En dan hebben we elkaar nodig. Dan moeten we elkaar steunen. En dan hebben we soms niks aan grote waarheden. Dan hebben we soms alleen maar iets als dat lijden niet weggaat en we alles doen. Dan hebben we alleen maar behoefte aan een arm onze schouder. Joh, ik weet het ook niet. Dat moeten we ook tegen elkaar kunnen zeggen. Joh, ik weet het ook niet. Oh ja, we zijn vol geloof. Dat reuzen overwonnen kunnen worden. We zijn vol geloof dat er genezing is. Maar we moeten realistisch blijven. Dat ook het leven laat zien dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat het niet allemaal een trucje is of een methode. Alreeds. Nog niet. Maar we mogen ons altijd, ook bij die reus van ziekte, we mogen ons altijd naar uitstrekken om welke reus in ons leven dan ook maar te verslaan. Dus ik wil jou even uitnodigen dat je weet, er is een reus, een worsteling, een probleem wat steeds terugkomt in mijn leven. Sluit even je ogen en kijk die reus even denkbeeldig in de ogen en vraag jezelf af. Is dit probleem, is deze reus te groot voor God? Is hij te groot voor God? Geloof het niet. De tweede vraag is, wat is de waarheid van God? Wat is de waarheid van God met betrekking tot deze reus in jouw leven? Wat is zijn perspectief? En nodig hem daar ook toe uit. En de derde vraag is, welke stap zet jij vandaag richting de doorbraak in jouw probleem of de overwinning op jouw reus? En dat kan heel verschillend zijn. Misschien begint het met het erkennen dat die reus er is en dat hij niet vanzelf weggaat. Misschien is het de erkentenis dat je zelf zwak bent. Dat je ook weet, het lukt me niet. Dat je het nodig hebt om gesterkt te worden ook in geloof. Door ook met je te laten bidden. Als wij zwak zijn, dan pas kan God machtig werken in ons. Het lukt ons heel vaak niet op eigen kracht. En dat geeft niet, want dat hoeft ook niet. En misschien zeg je, ja, maar ik heb zo'n verhaal, joh. Ik heb net een reus in mijn leven verslagen. Dat is mijn vraag voor jou. Bid dan, alsjeblieft. Wie jij mag bemoedigen met jouw getuigenis, met jouw testimonie. Zodat ook uiteindelijk die ander die jij mag bemoedigen meer geloof krijgt voor het verslaan van de eigen reus in het eigen leven. We hebben het nodig om elkaar te bemoedigen. Om elkaar op te bouwen, om gedenkstenen op te richten. Om elkaar te vertellen van de grote daden van God, juist ook in onze persoonlijke levens. Dus kom vanavond naar de doop en toetreding. Om alleen alweer die getuigenissen te horen van broers en zussen die er ook staan. Die ook vertellen, dit is wat ik met de Heer Jezus heb meegemaakt. Ik heb het nodig om het steeds opnieuw te horen uit de monden van mijn broers en zussen. En je mag in navolging van David en in vertrouwen op Jezus met mij zeggen, met mijn God spring ik over een muur. En ik ben voor de vijand niet meer bang, want ik strijd in de naam van de Heer. Amen. Zullen we bidden? De uitnodiging van ministeriegebed hebben we gedaan. En in het gebed doe ik ook een uitnodiging. Je zegt van joh, het is nog voor mij die stap om te zetten dat ik ergens wel geloof dat Jezus de Zoon van God is. Maar dat ik nu veel dieper weet. Ja, maar hij heeft inderdaad die overwinning behaald aan het kruis door opstanding. Ik geloof dat. Dat hij daarmee zonde, dood en duivel voor eens en voor altijd heeft overwonnen. En ik wil mij vandaag, ik wil mijn leven geven aan hem. Dan is daar straks ook in het gebed de ruimte voor. Dat zal ik ook duidelijk aangeven. Zullen we bidden? Zullen we erbij gaan staan? En de Heer ook uitnodigen. En ik wil ook de bidders die ook straks beschikbaar zijn voor het ministergebed vragen om alvast ook hun plek in de nabijheid van het kruis in te nemen. Heer Jezus, we zien op u, Zoon van David. Heer, we willen kijken naar u. We kunnen al leren van David zelf, ook in het verhaal met Goliath. Maar we willen dat onze blik gericht is op u als Zoon van David. U hebt een overwinning behaald die nog zoveel groter was. Heer, dat was niet goedkoop. U gaf uzelf helemaal. U was gehoorzaam tot in de dood, Heer Jezus. U hebt de meest heftige strijd gestreden. Om ons uiteindelijk de overwinning te brengen. En dan nog weten we ook uit de realiteit van ons leven. Dat betekent niet dat alle problemen weg zijn. Maar dat betekent wel dat ook wij mogen leren. Om te wandelen en te strijden in de naam van de Heer. Heer, bekrachtig ons daarin. Heer, voed ons met ook de waarheid over hoe u ons ziet. Hoe u ook de reuzen in ons leven ziet. Laat ons zien welk pad we daarin mogen wandelen. Hoe de overwinning ook behaald kan worden. Welke hulp we misschien daarbij moeten inschakelen. Heer, laat het zo zijn. Dat we ook in die confrontatie met problemen en worstelingen en reuzen. Dat we ervaren dat we daar nooit alleen voor staan. Omdat u erbij bent. Omdat u naast ons staat. Omdat u in ons woont. En omdat ook wij in u gezeten zijn in die hemelse gewesten Jezus. Waar we autoriteit hebben. Help ons en leer ons om die autoriteit ook in te zetten en te gebruiken. In onze levens, in het leven van de gemeente, in de bouw van uw koninkrijk. Heer, u weet dat we hier zal zijn. Die geroepen zijn, die gezalfd zijn. Die weggedoken zijn in een tentje. Heer, dan bid ik dat u ze op dit moment ook aanspreekt door uw geest. En hen aanwakkert om alsnog te wandelen in de roeping die u al hebt geopenbaard in hun levens. En u weet, Heer, of hier harten en zielen zijn die ernaar smachten. Die smachten naar het kindschap van de Vader. Heer, ik bid, klop op die harten. En als jij hier staat of zit en je weet, ja, het is nog voor mij om daadwerkelijk die stap in geloof te zetten en daadwerkelijk te belijden. Ja, de Heer Jezus, ik geloof dat hij is gestorven aan het kruis. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij ook voor mij persoonlijk daarmee de overwinning heeft behaald over zonde. Dat ik ook daarin gereinigd kan worden door zijn bloed. Dat hij overwinning heeft gehaald over de dood. Dat ik eeuwig leven mag hebben in hem. En dat hij overwinning heeft behaald over de duivel. En dat ik ook in hem sterk sta in de strijd in het leven die er soms zo heftig kan zijn. Als jij weet, van ik wil dat op dit moment ook dat leven instappen. Ik wil Jezus belijden ook als Heer van mijn leven, als verlosser, als overwinnaar. Dan nodig ik je uit om dat te doen door op dit moment ook je hand op te steken en te zeggen tegen de Heer, daarmee te zeggen tegen de Heer Jezus, hier ben ik Jezus. Ik geef mezelf volledig aan u. Leer me strijden in uw naam. Maak me vol van uzelf. Als jij dat wil, dan nodig ik je uit om op dit moment je hand op te steken dat ik ook met jou kan bidden. God ziet je hand aan de zijkant. God ziet je hand in het middenvak. God ziet je hand hier voorin. Achterin. Heer Jezus, dank u wel voor deze levens die zich op dit moment toewijden aan u. O Heer, maak hen vol van uzelf. Reinig hen door uw bloed, Jezus. Maak hen vol van uw geest. Vrucht van uw geest. Gaaf van uw geest. Heer, maak hen strijdbaar in de strijd in hun leven. Leer ze om reuzen te verslaan. Leer ze om allereerst ook hun ziel stil te zetten en te laten voeden door u. Bekrachtig hen, Heer, in uw machtige naam. Bekrachtig ons. Heer, dat we op dinsdag kunnen zeggen, met mijn God spring ik over een muur. Dat we ook op donderdag kunnen zeggen, met mijn God spring ik over een muur. Dat we niet op vrijdag als smachten naar de zondag, omdat we het zelfs niet meer uit onze keel krijgen, maar dat we ook dan vol overtuiging kunnen zeggen, vanuit ons leven met u, met mijn God spring ik over een muur. Amen.